mensen die konden komen. Ja, laten we even bidden voor deze zieken. Amen. Halleluja. Vader, ik bid Jezus. Halleluja. U weet wie ze zijn, Heer. U kent hem. Een toestand, Heer. Ik bid Jezus dat uw woord ze nog steeds mag bereiken, Heer. Dat u Jezus te midden van hun ziekte uw aanwezigheid mag laten merken, Heer. Dat ze mogen volhouden, Heer, in Jezus' naam. En hun geloof intact mag blijven in de naam van Jezus. Iedereen zegt amen.
Amen.
Halleluja. Amen. Marcus hoofdstuk 4, vers 35. Diezelfde dag toen het al avond was, zei Jezus tegen zijn leerlingen: laten we naar de overkant van het meer gaan. En er zijn een paar zaken die je moet onthouden in dit verhaal. Een paar woorden. De overkant. Ja. Ze lieten de mensen achter en namen Jezus, die al in de boot was, mee. Er waren ook andere boten bij. Vers 37. Er stak een zware stormwind op en de golven sloegen over het schip. Er kwam steeds meer water binnen en Jezus lag achterin te slapen, zijn hoofd op een kussen. En ze maakten hem wakker en zeiden: meester, laat het u onverschillig dat we vergaan. Sorry. Jezus werd wakker en sprak de wind streng toe en hij zei tegen het meer: rustig, wees stil. En de wind ging liggen en het meer werd volkomen stil. Vers 40. Waarom zijn jullie zo bang? Vroeg hij hen. Hebben jullie nog steeds geen geloof? Ze waren erg geschrokken en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch? Zelfs de wind en het meer gehoorzamen hem. Amen. Laten we even bidden samen. Vader, ik dank u Jezus voor uw woord. Ik dank u, Heer, wat u vandaag komt brengen, wat u wilt doen vandaag, Heer. Laat het voortgaan, het woord, in de harten van deze mensen, in Jezus' naam. Amen. Mag gaan zitten. Amen. Halleluja. Ik zie juist dat er een nieuwe persoon in is gekomen. Hallo, welkom. Goeiedag, hoe is je naam?
Nelen,
welkom.
Welkom.
Ja. Ik zal graag gaan. Amen. Amen. Welkom, welkom. We praten naar de dienst nog wat verder. Je bent juist op tijd. Amen. Matthäus 8 wil ik ook nog even bijhalen. Matthäus 8, vers 25 tot en met 26. Zijn leerlingen gingen naar hem toe en maakten hem wakker. Heer, red ons, riepen ze. We vergaan. En dan zegt Jezus: waarom zijn jullie, vers 27, waarom zijn jullie zo bang? Wat is jullie geloof klein? Hij stond op en sprak de wind en het meer streng toe en het werd volkomen stil. Amen. Ik wil vandaag prediken, preek nummer 6, denk ik dat het is, in mijn boodschappenserie. Eén vraag van de Heer. Eén vraag van de Heer. Amen. Eén vraag van de Heer kan veel losmaken in ons hart. Ja. Niet waar?
Amen.
Het is niet dat de Heer het antwoord niet kent. Het is meestal dat wij het antwoord niet kennen.
Ja.
Het is meestal om iets wakker, om iets los te schudden in ons hart. Meestal is het omdat we in slaap zijn gevallen. Meestal is het omdat ons geloof niet moet zijn daar waar het is. In dit geval sprak Jezus de volgende vraag uit. Waarom zijn jullie zo bang? Waarom zijn jullie zo bang? Dat is de vraag die Jezus aan jullie wil stellen. Misschien ben je niet bang. Misschien is er geen angst in je leven. Maar ik denk dat ieder van ons ergens in ons hart, ergens een deel van zijn leven verborgen houdt uit angst. Ergens is er misschien een situatie in ons hart dat we zo hard willen beschermen. Dat we niemand toelaten om binnen te komen. Maar de Heer staat aan de deur van dat deel, van die kamer in je hart. Hij staat aan de deur en hij wilt vragen vandaag: hé, waarom ben je zo bang? Wat is je geloof klein? Nu, Jezus vraagt nooit of zegt nooit iets om u te kleineren. Hij wil dat je tot een reflectie komt. En dat je beseft: hij is groot, hij is goed. Ik kan maar beter, amen, naar hem luisteren. Ik kan maar beter geloven in hetgeen dat hij heeft gedaan dan in hetgeen dat ik heb gedaan. Nu, vooraleer dat we terug naar die vraag gaan. waarom zijn jullie zo bang? Zou ik een beetje graag achtergrondcontext willen geven. Jezus gebiedt zijn leerlingen, vader, kan je terug naar Marcus hoofdstuk 4 gaan, om in de boot te stappen en naar de overkant te gaan. Dit was nog het vroege begin van Jezus zijn bediening. Ja, Jezus had al enkele mirakels gedaan en hij begon al bekend te geraken in Israël. Mensen waren rondom hem aan het samenkomen en ze waren onder de indruk van zijn onderricht. Vooral de bergreden was zeer revolutionair. Jezus begon meer en meer massa's mensen aan te trekken, maar Jezus was niet geïnteresseerd in de massa mensen. Jezus was niet geïnteresseerd in succes te behalen. Hij was niet geïnteresseerd om een podium te hebben en een volle zaal te verkrijgen, zodat hij eer en glorie kon krijgen voor zijn eigen bediening. Nee, Jezus was daar gedreven door de wil van God. Amen. Jezus was daar om de wil van de Vader te doen. Ook al was het voor één persoon, ook al was het voor duizenden. En dus Jezus gebiedt zijn discipelen om in de boot te stappen en naar de overkant te gaan. En hij laat de massa menigte achter. Dat is wat we juist hebben gelezen. Amen. Hij weet wat het beste is. God weet wat het beste is voor elke situatie en elk tijdstip. Amen. Wij denken soms dat we het beste weten. Wij denken soms, vader, dit is het plan dat ik u geef. Ik hoop dat dat in overeenstemming is met uw wil. Gods wil, Gods plan, amen, is het beste, want hij weet wat het beste is en wat nodig is om het koninkrijk van God te avanceren. Amen. Niet mijn wil, niet mijn koninkrijk, maar zijn koninkrijk.
Amen.
En dus God heeft soms andere plannen. En hij zegt, discipelen, jongens, stap in de boot, we gaan naar de overkant. Amen. Naar het gebied van de Gerasenen. Dat was een gebied, een heidens gebied. Dat is niet een gebied waar normaal Israëlieten zouden komen. Jezus wou naar dat gebied gaan, omdat er, als je verder leest, er was één arme ziel die gebonden en bezeten was door een legioen van duivels. Duizenden demonen zaten in die ene ziel aan de overkant van het meer. Jezus wist dat die daar zat. En hij wist ook, broeder Emmanuel, dat ook al ging hij hem bevrijden, het volk van dat gebied ging Jezus verstoten.
Oh, yeah.
Jezus ging hem bevrijden, Jezus ging hem genezen, Jezus ging hem compleet gezond maken. En het volk dat het had gezien, lees het maar verder, zou tegen Jezus zeggen, alsjeblieft ga weg uit ons gebied. Wij willen eigenlijk niet te veel mee te doen hebben, want jij bent bad voor onze business.
Yeah.
Je bent slecht voor onze business. Het interesseert ons eigenlijk niet zoveel dat je die rare kwast dat daar al jaren in die rotsen leefde, of je die hebt genezen. Het is bad voor onze business, voor onze zaak, voor ons eigen. We willen eigenlijk niet, Jezus, dat je hier blijft.
Yeah.
Dus Jezus wist van tevoren, dit en dat gaat gebeuren, en toch gaat Jezus in de boot naar de overkant. Ik moet eerlijk toegeven, moest ik weten dat ik een hele tocht moet ondergaan. Een storm moet ondergaan. Moeilijkheden moet ondergaan. Voor één ziel en heel veel verwerping, dan zou ik beginnen zeggen, God, is dat wel uw wil?
Ja.
Is dat wel uw plan? Want welke glorie krijg je daar nu uit? Ze gaan u verwerpen, ze gaan mij verwerpen. Ik ga het moeilijk krijgen voor ene ziel, maar duizend anderen die mij gaan verwerpen. Ik zou er nog eens over nadenken, Jezus, voordat je me stuurt naar de overkant van het meer.
Mm-hmm.
Amen.
Amen.
Amen. Alleen iemand, alleen een christen, die weet wie hij is in Jezus, die gestorven is met hem, die zijn kruis opneemt, halleluja, en zegt niet mijn wil zal geschieden, maar uw wil zal geschieden, zal zeggen tegen God, let's go. Maakt niet uit of er één ziel gaat zijn,
amen,
of duizenden zielen, het maakt niet uit of ze u gaan aanvaarden, of niet aanvaarden, want uw wegen, uw plannen, zijn hoger dan mijn wegen, mijn plannen. Wie weet, stel je voor dat Ananias, ken je Ananias? Ananias, als je verder leest in het boek van Handelingen, is degene die Paulus heeft bekeerd, heeft gedoopt. Ananias was degene, was er Ananias?
Ja.
Ananias was degene die doorheen het verleden van Paulus had gekregen. Paulus was iemand, Saulus noemde die nog, die de gemeente, die de kerk had vervolgd. Die mensen zelfs heeft toen laten stenigen. Amen. En Ananias had kunnen zeggen, Heere, moet ik gaan bidden met die man? Weet je wel wat hij heeft gedaan? Laat maar zitten. Stuur mij naar iemand dat het veiliger is. En dan hadden wij nooit deze mooie Nieuw-Testamentische brieven aan de kerken gehad. Omwille van één iemand die wist wie hij was in Christus. Die de stem van God had gehoorzaamd. Of het nu uitkomt of niet uitkomt. Want Gods plannen zijn hoger dan onze plannen.
Amen.
En die Saulus waarvoor hij bidde, werd de Paulus. Amen. En die Paulus, halleluja, heeft zowat de helft van het Nieuw Testamentse brieven geschreven. Dank de Heer ervoor. Amen. Maar als jij niet weet wie je bent in Christus, als je alleen maar leeft voor jezelf, als je alleen maar leeft voor het applaus van mensen, als je alleen maar zaken doet, zodat je iets kan terugkrijgen, dan ga je niet ver komen in het koninkrijk van God. Dan zit je in het verkeerde koninkrijk. Want de Bijbel zegt, degene die eerst willen zijn, die moet de laatst worden. Degene die verhoogd willen worden, zullen nederig moeten zijn. Amen. Wat maakt het uit dat het één ziel is? Die ene ziel kan de sleutel zijn tot een heel gebied. Wat de reactie of de leugens van de duivel ook mogen zijn. Halleluja. Dus Jezus zegt, laten we gaan. Jezus koos om in de boot te stappen en met de discipelen over het water te gaan. Ook al was er een makkelijkere manier. Als je rond het meer zou gaan, is niet zoveel langer. Er was een makkelijke manier om naar de overkant te gaan. Maar Jezus koos, nee, we gaan in de boot, want de discipelen hadden een nieuwe openbaring nodig van wie Jezus is. Ze wisten, oh, hij kan mirakels doen. Blinden genezen, wauw. Lammeren doen wandelen, wauw. Onreine mensen van melaatsheid genezen, wauw. Hij was de God van het land. Maar is hij ook de God van de zee? Is hij ook de God van de zee? Nu, ik weet niet, ben jij ooit al eens in een bootje gestapt? Iemand al eens in een bootje gestapt? Een vissersbootje? Ik heb het niet over zo'n ferry, waar daar duizenden auto's op kunnen, die redelijk stabiel is. Ik heb het niet over een cruise ship naar de Bahama's.
Ja, je ziet dat ik heb gezonken, hè?
Ja.
Dat een Egyptisch schip.
Okay.
Er waren gelukkig twee Belgen, die waren niet op, maar die hebben het overleefd.
Zo'n klein schipjes zijn inderdaad verschrikkelijk. Nu, zo'n boot was groot genoeg voor de discipelen van Jezus en Jezus zelf. Het had een mast, het had van die roei, het had van, hoe noemt dat, een zeil. Maar als er een storm komt en die mensen zijn het gewoon om uit te varen. Zij zijn vissers. Het is een gewoonte van hun. Maar dit was iets anders. Ik heb gelezen dat de zee van Galilea onder de zeespiegel ligt en het is omgeven door bergen. Als er opeens een wind doorkomt, en dat kan opeens heel snel gaan, dat kan van het ene moment op de andere, kan opeens van rustige omgeving, bam, orkaanachtig. Dus Jezus, voordat ze in de boot stapte, het was nog allemaal oké. Het was oké, het was rustig. Maar opeens, zonder dat ze het beseften, kwam er een wind zo sterk dat ze allemaal in paniek schoten. Zij hadden een openbaring nodig dat hij niet alleen de God is op land, maar ook de God op zee. En voor deze mensen die vissers waren, die het kenden, was het een grote troost om te weten uiteindelijk dat Jezus niet alleen spreekt op land, maar ook spreekt op zee. Ik weet niet welke zee dat jij aan het doorgaan bent. Je hebt al een openbaring gekregen van God heeft mij geholpen in deze situatie.
Ja.
Ik heb gebeden en hij heeft geantwoord, prijs de Heer. Maar nu komt er een nieuwe situatie.
Ja.
En de duivel zit daar en zegt van, dit is wel helemaal iets anders. Dit is een andere situatie. Veel moeilijker dan de vorige situatie. Oh ja, hij is God van 2 jaar geleden.
Ja.
Maar is hij nog wel dezelfde vandaag? Het is namelijk 2024. De wereld is er nog slechter aan toe. Uw baas is nog anders aan het doen. Is hij wel dezelfde God? God wil u een openbaring geven van wie je bent in Christus. Dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor altijd. Het zijn wij, amen, die moeten groeien in geloof. Het zijn wij die moeten vaststaan in geloof, amen. En vertrouwen dat de Heer, waar we ook zijn, of we in een boot op storm zijn, of op land aan het wandelen zijn, waar we ook zijn, hij is bij mij in de boot. Amen, dank je Jezus. Vertrouw erop dat hetgeen dat hij is begonnen, hij ook zal voltooien. Wanneer hij heeft gezegd, ga naar de overkant, vertrouw erop dat hij bij je is om aan de overkant te geraken.
Amen.
Amen. De opdracht voor de kerk is om naar de overkant te gaan. De overkant, halleluja, is de dag dat hij terugkomt.
Yes.
De dag dat we allemaal naar boven kunnen kijken en zeggen, oh Jezus, en dat hij roept, goed gedaan, mijn trouwe dienaar. Welkom in mijn koninkrijk. Maar tot die dag, tot die stem dat je hoort, halleluja, hebben we een andere stem, hebben we een ander woord, hebben we onze GPS erbij, die ons daardoor kan leiden, doorheen stormen. En je weet niet altijd, je kompas op je bootje is niet altijd zo scherp. Maar dat is juist het moment, halleluja, om wat dieper in het woord te graven. Om wat meer tot de Heer open te staan. En zeggen van, Heer, ik weet niet wat er gaande is, ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik weet wel dat je woord zegt, hetgeen dat je in mij bent begonnen, zal je voltooien.
Yes.
Laat me weten dat je er nog bent. Halleluja. Laat me een nieuwe openbaring krijgen van wie ik ben in Christus. Laat me vaststaan op de rots. Ik wil niet van links naar rechts worden omvergeblazen door elke wind. Amen. Jezus gebruikt elke storm in je leven. Jezus kan elke storm gebruiken in je leven. Amen. Om eer en glorie te brengen aan zijn naam. In Johannes 11, vers 3 en 4 was er iemand gestorven. Lazarus. En de Heer gaf een antwoord waarom dat hij was gestorven. De zuster stuurde iemand naar Jezus toe met de boodschap, Heer, uw vriend is ziek. En toen Jezus het hoorde, zei hij, deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God en Gods Zoon. Amen. Soms gebeuren er zaken in ons leven en we krijgen niet altijd een antwoord. Maar er is een fantastische belofte in onze Bijbel, amen. Dat als we al onze zorgen, amen, al onze worries en onze gedachten, amen, aan hem kunnen geven, dat hij er zorg voor gaat dragen. En op de een of andere manier, amen, zal Jezus glorie krijgen uit de situatie. Maar hij gaat geen glorie krijgen wanneer wij christenen, amen, als zure mensen door het leven gaan.
Ja.
Verbitterd. Vol paniek. Vol met ongeloof.
Amen.
En de wereld kijkt ernaar. En ze zeggen van, wat nut heeft het om gelovig te zijn als jij juist hetzelfde bent als ons? Wat nut heeft het om Jezus in je hart te hebben als jij het op dezelfde manier leeft als ons? Nee, het doel van opnieuw geboren te zijn is om Jezus in je te krijgen.
Amen.
Om hem te reflecteren. Om zijn geest in je te doen. Laten werken. En je gedachten te transformeren. Dat wanneer er stormen zijn. Dat je niet gaat doen zoals de apostelen. We komen daar. Zij moesten een les leren, by the way. Je moet niet denken dat ze perfect waren. Zij hadden angst. Zij waren zo bang. Dat ze Jezus probeerden wakker te maken. Dat ze zei, Jezus, kan je het niet schelen? Kan het u niet schelen dat wij hier aan het sterven zijn? Dat wij hier vergaan? Heer, red ons, we vergaan. Zegt William Max, laat het u onverschillig dat wij hier vergaan. Jezus was aan het slapen. Ja? Jezus was aan het slapen. Hij was zelfs zo diep aan het slapen. De Bijbel zegt, oh, sorry, even terug. Ja. Zijn hoofd lag op een kussen. Ja. Ik kan wel inbeelden, die mannen zitten daar te roeien. En er stormen en wind. Het boot is aan het breken bijna. Je hoort die mast aan het kraken. De mannen worden een beetje angstig. Ze van zich, zou ik die niet wakker maken? Ja, maar waarom moet je die wakker maken? Wat kan die doen? Ja, misschien kan die niet zeggen. Misschien kan die iets doen. Ja, wat kun je? Kan die nou wel de wind? Ja, maar dat is toch iets helemaal anders dan een blinde ineens. Ja, ik weet niet, maar we moeten dan iets doen, want we gaan hier vergaan. Ja. We moeten snel iets doen, want ze biedt zijn we dood. En uit paniek, uit angst, maakt ze Jezus wakker. Nu, ik weet niet op welke manier dat ze het hebben gezegd. Hè? Even teruggaan. Ze maakt hem wakker. Zei, meester, laat het u onverschillig dat we vergaan. Het klinkt zelfs een beetje zo een verwijt naar de Heer. Ik weet niet of we het een gebed moeten noemen, of een bestraffing naar Jezus toe. Natuurlijk, het is makkelijk te zeggen vanuit ons standpunt, want wij weten reeds de uitkomst. Ja. Wij weten reeds wat er gaat gebeuren. En we denken waarschijnlijk, zeg, apostelen, had je nu eens niet wat meer geloof aan de dag kunnen leggen? Het is Jezus in je boot. Oh, als ik daar was, ik zou zo niet hebben gereageerd. Echt? Echt? Dus je bent nog nooit in gebed gegaan naar de Heer toe, met een hart vol met angst en paniek. Heer, kun jij mij niet schelen dat ik hier van alles meemaak? Doe iets aan mijn situatie. Is dat een gebed in geloof of een gebed uit angst? Het is een gebed gemotiveerd vanuit angst. Omdat we oncomfortabel zijn in deze situatie. We voelen ons er niet goed bij. En ik hou er niet van en ik wil dat dit verandert. Dus ik ga God even wakker maken, want hij is precies niet meer in controle. En hij moet maar snel doen wat ik wil dat er gedaan wordt. Of ik stap uit deze boot en ik ga terug naar de kant. Dat is niet wat we letterlijk zeggen. Maar het is wel de conversatie tussen mijn twee oren. Waar de duivel zit te zeggen, God, hou ik niet van je, geef niet om je. Deze situatie is zo slecht. Het is je niet waard. Je verdient om rust te hebben. Je verdient om comfort te hebben. Je verdient het niet om hier te zitten. God weet niet wat hij aan het doen is. Ga maar snel terug. Maar het antwoord van Jezus, waarom zijn jullie zo bang? Geloven jullie nog steeds niet? Was het antwoord in Lucas. Waarom zijn jullie zo klein gelovig? Was het antwoord in Matthäus en Marcus. Hun geloof, hun gebed, sorry, was gemotiveerd vanuit angst. Amen. Hoeveel keer heb ik al wel niet gebeden? God kan het u niet schelen dat ik hier verga. Waar ben je? Wat ben je aan het doen? Ik zit hier in de miserie, kom mij helpen. Maar gebeden gemotiveerd door angst, in de hoop iets te verkrijgen van God, blijven meestal onbeantwoord. O, God in zijn genade, Jezus in zijn genade, want ze moesten nog iets leren, heeft geantwoord. Hij is wakker geworden. Heeft de wind bestraft. Amen. Halleluja. U zult zien dat het nadien wel wat anders wordt. Amen. Zoals wij in het begin, als we kind zijn, roepen uit naar God. We roepen om onze papa. We roepen om ons te komen helpen. En hij antwoordt. Hij laat zien, ja, ik ben daar. Maar later, als we moeten groeien in geloof, kunnen we niet dezelfde gedachten hebben dan toen we kind waren in het geloof. Er komen momenten dat als we naar de Heer in gebed gaan, dat we onszelf moeten afvragen, als ik dit zou bidden, zou Jezus dan zeggen, waarom ben je zo bang? Geloof je nog steeds niet? Amen. Het probleem met de meeste christenen is dat hun gedachten niet zijn getransformeerd. Ze leven nog steeds voor hunzelf. Ze zijn niet gestorven met Christus. Amen. Ze zijn niet begraven met hem. En ze zijn niet opgestaan met hem. Ze leven en ze denken nog juist zoals voordat ze Jezus leerden kennen. En dat is voor hunzelf. Iedereen in de wereld, en dat is de vloek van Adam. Iedereen in de wereld leeft voor zichzelf. voor zichzelf en zijn familie en zijn dings en zijn huis en zijn bescherming. Het kan ons niet veel schelen van anderen. Sommigen hebben een goed hart en kunnen en willen iets doen voor anderen. Maar er is één iemand die altijd het goede heeft gedaan. Amen. Die altijd het goede heeft gedaan en zijn leven heeft gegeven voor zij die slecht waren als wij. En dat is Jezus. Amen. Dat is Jezus. Amen. Er is maar één manier om te stoppen aan uzelf te denken. En dat is Jezus ontvangen.
Amen.
Er is maar één manier, halleluja, om te zijn zoals Jezus. En dat is opnieuw geboren worden uit water en geest. En dan uw proces van transformatie te beginnen in uw gedachten. Halleluja. Om te scheiden, om de liefde te hebben zoals Hij lief heeft. Amen. Laten we God niet lastigvallen met zelfingenomen, zelfzuchtige gebeden. Laten we bidden tot onszelf. Laten we bidden tot God om onszelf te openbaren van Heer, wat scheelt er? Wat steekt er in mijn hart?
Ja.
Wat is mijn motivatie? Waarom bid ik de gebeden die ik bid? Hoe komt het dat ik geen antwoord krijg? Jacobus zegt, omdat je zelfzuchtig bidt.
Mm-hmm.
Jacobus. Ja. Jullie bidden maar ontvangen niks.
Ja.
Omdat je alleen maar bidt vanuit de motivatie voor zelfbehoud.
Oh, ja.
Amen. Dit is het evangelie en we willen dat niet graag horen. We willen liever het evangelie horen dat ons alles geeft en dat we alles ontvangen, hetgeen dat we verlangen. En dat wordt soms gepredikt. En die kerken zitten meestal vol. Omdat iedereen rijk wil worden, omdat iedereen succesvol wil worden. Omdat iedereen graag demonen en andere zaken wil uitdrijven, zodat hun leven beter wordt. Amen. Is het verkeerd om uit te roepen tot God? Nee. Helemaal niet. Maar er is uitroepen tot hem in geloof. En er is uitroepen tot hem uit angst. En je wilt God in de situatie te fixen. Niet noodzakelijk om hem beter te leren kennen door in de situatie. Nee, je wilt gewoon uit de situatie.
Amen.
Laten we niet in angst. Amen. Laten we niet in angst tot God komen alsof hij niet in controle is.
Amen.
Alsof hij niet weet wat er gebeurt. Amen. Want God wil terug antwoorden. Zeggen, weet jij niet wie je bent? Ja. Weet je niet wat je hebt gekregen? Amen. Je hebt macht gekregen. Je bent mijn ambassadeur. Je hebt mijn geest gekregen. Je bent mijn kind. Ik heb je een erfenis gegeven. Ik heb je een nieuwe identiteit gegeven. Ik heb een voorrecht gegeven. Amen. Het voorrecht om mij te doen laten schijnen. Het voorrecht om de glorie van God in mij te doen reflecteren naar de wereld. Het is een voorrecht. Amen.
Jezus.
Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Nu, een goed voorbeeld hiervan. Wie zat in die boot? Petrus. Petrus was waarschijnlijk een van die discipelen die ook bang was. Die aan het uitroepen was, Heer, kan het u niet schelen dat we hier vergaan? Amen. Lucas 22, alsjeblieft. Petrus, nadien kreeg een openbaring van Jezus dat hij de rots ging worden waarop de gemeente zal gebouwd worden. Ja, Petrus was waarschijnlijk een beetje trotserig in dat moment. Hij had waarschijnlijk zo'n grote dunk van zichzelf. Van wauw, Jezus heeft mij eruit gekozen om de rots te zijn. Mijn openbaring, mijn antwoord naar Jezus toe, is hetgeen dat Jezus ertoe heeft aangezegd dat hij mij gaat gebruiken om de kerk, halleluja, te doen starten. Mannen, heb je het allemaal gehoord, Johannes? Ik wil dat je mij voortaan de rots noemt, ja? Niet meer Simon, vergeet Simon, het is de rots. Ik ben de man. En vanuit die motivatie waarschijnlijk van, hoe zeg je dat, trots, zelf, macht, begon hij een beetje hoogmoedig te worden.
Ja.
En Jezus zegt tegen, dit is bijna op het einde van Jezus zijn leven, Jezus zegt tegen Petrus, Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zegen. Maar ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Amen. Ik heb voor jou gebeden, dat je geloof niet zou bezwijken. Heeft Jezus gebeden dat alles goed ging gaan met de apostelen? Dat ze geen tegenstand gingen mogen verwachten? Dat de Joden en de Romeinen hun zwaarden gingen neerleggen voor hun tronen en dat zij gingen regeren in pijs en vee. Nee. Hij heeft gebeden, ik bid dat je geloof niet zou bezwijken.
Halleluja.
Dat is waar Satan achter zit.
Ja.
Achter het geloof.
Amen.
Dat is wat de discipelen nog niet hadden in de boot.
Ja.
Want Jezus zei, oh klein gelovige, maar het is oké. Ik begrijp het aan deze kant van het kruis.
Ja.
Maar na het kruis en na de Pinksterervaring, dat wanneer ik niet meer letterlijk bij jullie ga zijn, maar mijn geest zal in jullie zijn,
amen,
zal er een manier worden gemaakt, zodat uw geloof kan groeien.
Yes.
Halleluja.
Amen.
En dat je kan zijn zoals mij.
Amen.
Want Jezus zegt, de werken die ik doe, jullie zullen het ook doen. En nog meerdere werken dan deze,
amen,
zullen jullie doen. Apostelen keken ernaar en dachten waarschijnlijk, oh, hoe gaat dat gebeuren? Jij bent bij ons, ga je dan op zelfs? Ze begrepen het niet. En Petrus was zo hoogmoedig nog steeds. Hij zegt, en als je eenmaal tot één keer bent gekomen, moet jij je broer sterken. En dan zegt hij, Jezus zegt, ik zeg je, Simon antwoordde, Heer, ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal gelogend hebt dat je mij kent. Amen. Petrus uiteindelijk moest zijn les kennen. Hij verloochende de Heer tot driemaal toe. Hij had schrik om naar de gevangenis te gaan. Ook al had hij juist gezegd, ik ga met u, ook al moet ik naar de gevangenis gaan. Amen. Zijn geloof was nergens te bespeuren. Zijn geloof was ergens in zijn schoenen gezakt. Met de gedachte dat hij naar de gevangenis zou moeten gaan. Ook al had hij een paar uur daarvoor gezegd, ook al ga ik naar de gevangenis, ik ga sterven met u. Broers en zusters, amen. Wij leven niet op basis van gevoel, op basis van gezicht, op basis van wat we zien, wat we horen, dat we voelen.
Ja.
Jezus is niet gekomen zodat we altijd goede gevoelens hebben. Hij is gekomen om u geloof te geven in wat hij heeft gedaan en dat hij altijd bij u gaat zijn.
Amen.
En oké, okay, ja, hij heeft tijd nodig om dat te beseffen. Daarom gaan we doorheen stormen.
Mm-hmm.
Om de Heer te kennen. Maar geef niet op. Hij zal u een antwoord geven. Zoveel jaren later, Handelingen hoofdstuk 12. Zoveel jaren later, Petrus heeft zijn les gevuld met de Heilige Geest. Hij predikt de boodschap van het evangelie. Zoveel jaren later komt er tegenstand. En er was een zekere man genaamd Herodes. En koning Herodes nam enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hem. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ter dood brengen. En toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden, liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van de ongedecimeerde brood. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis, vers 4. Waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken, met de bedoeling hem na het Pesachfeest te overstaan van het volk te berechten. En terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God. Vers 6. En in de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus wat?
Te
slapen. Tussen twee soldaten aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend.
Yes.
En ook voor de deur van de kerker stonden bewakers.
Halleluja.
Dat is een andere Petrus.
Ja.
De Petrus van de boot. Amen. Die angstig Jezus probeerde wakker te maken. De Petrus van de verloochening. Die zei, Heer, ik ga met u, ook al moet ik in de gevangenis, maar uiteindelijk toch niet deed wat hij zei. Is nu volledig getransformeerd. Zit in een gevangenis.
Ja.
Te slapen. Van wie heeft hij dat geleerd? Van de meester.
Ja.
Amen. De meester die lag te slapen in de boot. De meester die zei tegen hem, Petrus, ik heb voor u gebeden. Halleluja, dat je geloof je niet zou bezwijken. Eenmaal dat je bent gevallen, maar je bent terug opgestaan, versterk uw broers. Want weet je wat? Ik geloof in jou, omdat ik in jou ga zijn. Ik heb geloof dat hetgeen dat ik in jou heb gestoken, groter is dan wat de duivel jou mee kan verleiden. Amen. Jij moet geloof hebben dat hetgeen dat Jezus aan jou heeft gegeven groter is dan de verleidingen en de leugens van de duivel.
Halleluja.
Halleluja. Maar er moet een wil zijn. Halleluja. Er moet een wil zijn. Halleluja. Om Jezus de Heer van je leven te maken. Amen. Om te zeggen, Heer, wat er ook gebeurt. Gaan we door een storm, zitten we in de gevangenis, zit ik vastgeketend aan twee soldaten. Met andere woorden, niemand kon hem bevrijden. Hij ging waarschijnlijk een kopje kleiner worden gemaakt. Zijn goede vriend Jacobus, de broer van Johannes, waar dat hij jaren mee heeft samengeleefd, als vissers mee samen opgetrokken. Waarschijnlijk een van zijn beste vrienden was juist een kopje kleiner gemaakt. En weet je wat de duivel dan zegt? Ah, God heeft Jacobus niet gered. Hij gaat u ook niet redden, Emmanuel. Oh, die zo en zo zijn niet genezen. En jij bent nu ook ziek. Dit is het einde van de rit. Jij gaat ook sterven. Juist zoals God gaat je niet helpen. Waarom gaat hij je helpen? Heeft Jacobus ook niet geholpen? Jacobus doodgedaan met zwaard. En nu ben jij de volgende Petrus. Je zit hier vastgebonden. There is no way of escape. Je kan hier niet weg. Ze kunnen niet komen. De discipelen gaan je niet komen bevrijden. Ze zijn allemaal angsthazen. En Petrus had inderdaad de hele tijd kunnen zorgen maken. Paniek zijn, angstig zijn, maar Gods aanwezigheid, zijn gedachten waren getransformeerd. Hij had geleerd, ik leef niet voor mezelf. Ik leef niet voor mijn eigen glorie, ik leef niet voor mijn eigen leven, ik leef voor het verspreiden van het evangelie. Als God wil dat ik hier sterf, laat het zo zijn, ik zal bij hem zijn. Halleluja, ik zal opstaan uit de dood, het is niet het einde. Dit is mijn leven dat ik geef aan hem als een geurig offer. Dit is mijn lichaam dat ik geef aan hem als een geurig offer. Is dit het einde, dan is dit het einde. Als dit niet het einde is, Heer, bevrijd me en we zullen verder gaan. Maar ik ga mij niet in deze laatste momenten van mijn leven, mijn geloof, mij laten afpakken door de duivel. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja.
Jesus.
De tijd komt ten einde. Amen. Er komt een dag en de klok is aan het tikken. Halleluja. En de duivel weet, de Bijbel zegt, de duivel weet dat zijn dagen kort zijn. Amen. Hij weet dat zijn dagen kort zijn. En hij wil er alles aan doen om christenen zo ineffectief mogelijk te maken.
Ja.
Maakt niet uit of je naar de kerk komt. Maakt niet uit dat je meezingt. Amen. Dat maakt voor hem allemaal niet uit. Als hij jou maar gefocust kan laten blijven op zelf.
Ja.
Zelfbehoud. Want er zijn mensen die naar de kerk komen, niet om God beter te leren kennen, niet uit gehoorzaamheid, gewoon om zelfzuchtige redenen. Kom naar de kerk, want als ik niet kom, dan gaat God mij niet zegenen. Dus ik kom naar de kerk. Maar dat is een stomme reden. Waarom komen ze niet naar de kerk om zegening te zijn? Amen. Waarom komen ze niet naar de gemeente om te zeggen, ik ga vandaag pastor Bart ondersteunen in zijn gezang. Halleluja, ik ga vandaag met die persoon bidden. Ik ga vandaag met die persoon praten, want ik zie dat hij het wel lastig heeft. Weet je wat, ik ga niet voor mezelf komen. Ik heb het zelf lastig. Ik hoop dat iemand met mij komt bidden. Als dat niet het geval is, maakt me niet uit. Ik ga eens een zegening zijn voor iemand anders. Want het leven draait niet om onszelf. Het leven draait om Jezus in ons. Amen. Die naar buiten toe wil gaan. Amen. Dank je, Jezus. Halleluja. Dank je, Jezus. En ik eindig met dit. Jezus, uiteindelijk in zijn genade, werd wakker en bestrafte de storm. En bestrafte de storm met een woord. Storm wees stil. Amen. Revolutionair. Hij gebruikte geen props. Snap je wat ik wil zeggen? Hij gebruikte geen staf zoals de staf van Mozes. Bam! Hij gebruikte niet de ark van het verbond zoals Joshua in het beloofde land binnenging. En ze gingen met die ark en het water splijten open en ze konden verder gaan. Hij deed niet zoals Elia. Elia met zijn mantel. Bam! Water. Nee. Jezus sprak. Amen. Storm, wees stil. Jij hebt geen props nodig. Amen. Je hebt geen medaillonnetje nodig, je hebt zelfs geen fysieke bijbel nodig, waarmee je denkt dat je de duivel het kopje kleiner kan doen slaan. Amen. Je hebt geen een of andere magische olie of water nodig dat je over je heen moet laten kappen. Weet ik veel wat mensen nog allemaal doen. Je hoeft niet te gaan naar Lourdes, je hoeft niet te gaan op pelgrimstocht om daar een zegening of een woord van God te verkrijgen. Amen. God kan spreken in je storm met één simpel woord, een fluistering. Amen.
Yes.
Het is zo erg hoe dat de duivel het pure geloof heeft vervormd in bijgeloof. Dat mensen beeldjes moeten aanraken. Dat mensen rare zaken moeten ondernemen om iets te verkrijgen van hun God. Meestal zijn het zelfzuchtige verlangens. En zijn ze niet geïnteresseerd om de ene ware God te kennen? Zij nemen voldoening met het aanraken van een beeldje. Zij nemen voldoening met het brengen van een medaillon in hun portefeuille of in hun auto. En ze denken daardoor bescherming te hebben. Want ze leven voor zichzelf. Maar de ene ware God is heel duidelijk in zijn woord. Hij zegt, mij kan je niet beperken in een doosje. Kijk, de God van deze wereld is niet in tempels gemaakt van stenen en gemaakt van mensenhanden.
Ja.
De God, de schepper van hemel en aarde, de ene ware God, amen, is niet iemand die afgebeeld kan worden door beeldjes of medaillonnetjes of wat dan ook. De ene ware God, halleluja, is geest. En zij die hem willen aanbidden in waarheid en in geest, moeten dat doen vanuit de geest.
Amen.
Amen. Halleluja.
Halleluja.
Je kan hem niet beperken. Je kan hem niet beperken tot bijgeloof.
Ja.
Want wat als je dat medaillonnetje, wat als je dat beeldje, wat als je dit en dat niet meer bij je hebt? En je denkt van, oh, wat is mijn ding nu? Want ik heb het altijd gedaan. Sommige mensen bedoelen het goed. En die prayer cloths, en die gebedsdoekjes. En ze deelden dat uit aan mensen. En zeggen, hier, gebedsdoekje. En ik snap, het is een contact voor geloof.
Ja.
Maar dat kan op de duur iets bijgelovig worden. Dat wanneer je dat doekje waarvoor de gemeente heeft gebeden niet meer bij hebt, dat je leeg voelt. Op dat moment is het een bijgeloof geworden.
Ja.
Amen. Moet je voorzichtig mee zijn. Amen. Dank u, Jezus. Hij alleen is voldoende. Zijn woord is voldoende.
Yes.
Kijk, ik kan het worship team komen helpen, alsjeblieft. Halleluja. Zijn woord is voldoende. Ik eindig met de vraag waarmee ik ben begonnen. Ik eindig met de vraag waarmee Jezus zijn discipelen probeerde wakker te maken. Toen Jezus lag te slapen, maar eigenlijk waren het de discipelen die aan het slapen waren in geloof. En hij probeerde ze wakker te maken. En hij zegt, waarom? Waarom zijn jullie zo bang? Ik ben bij jullie. Ik ga jullie laten zien dat ik niet alleen de Heer van het land ben, ik ben ook de Heer van de stormen, de Heer van de zee. Halleluja. En nadien, prijs de naam van Jezus. Apostelen, ieder van hun is een martelaars dood gestorven. Ze hebben de wereld, de welke dat ze kenden, helemaal ondersteboven gedraaid. Halleluja. Ze hebben het evangelie gebracht. Ze zijn gestorven voor de Heer. Ze hebben mensen bekeerd. Heel het evangelie, heel de wereld hoort nu het goede nieuws van Jezus. Omdat de leerlingen van Jezus, halleluja, besloten om niet te leven vanuit angst en gevoelens, maar vanuit geloof. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik weet niet wat je nodig hebt vandaag, in welk moment van je leven dat je zit, welke wandel dat je hebt met de Heer. Misschien heb je nog nooit gehoord over de Heer, want de Heer is voor je. Hij is met je, hij is bij je. Hij wil je gedachten transformeren. Hij wil je hart transformeren, je nieuw hart geven. Nieuwe geest, nieuwe geest. Dank je, Jezus. Halleluja. Nodig de Heer uit in je kamer. De kamer, die deur die je hebt dicht gedaan. nodig de Heer uit. Is dat de klop? Hij zegt, waarom ben je zo bang? Ik wil binnenkomen. Ik wil het laten zien dat je niet bang hoeft te zijn. Ik ben bij je. Ook al sterf je, je zult opstaan. Ook al ga je dood, je zult leven. Ook al word je ziek, ik zal je genezen. Halleluja. Ook al gaat het moeilijk, ik zal je steun zijn. Ik zal je onderhouden. Vertrouw op mij. Ga verder. Ga niet door. Kijk niet naar links of rechts. Laat je niet afleiden door gevoelens. Amen. Kom niet tot mij vanuit ongeloof en angst en noem het gebed. Het is geen gebed. Halleluja.
Beside me, and that is all that matters.